Goedemorgen, broeders en zusters. Alle hartelijk welkom. Ook aan onze gasten en luisteraars, nu en voor later. Ik heb namens de kerkenraad de volgende mededelingen. In het gezin van broeder en zuster Bernd en Celine Kaspers Velten is afgelopen maandag een dochter Heloïse Josephine geboren. Roepnaam Heloïse. Zie je daar een mooie foto van? Met gezinsattestatie van de kerk, de kapellen aan de IJssel, Zuidwest, zijn ingekomen in Wijk West, broeder Piet van Velen en zuster Mario van Velen van Dongen, Wijk G. Ik kan hun natuurlijk wel vragen om op te staan, maar dat kan natuurlijk niemand zien. Komt een keer goed, denk ik. Gemeenteleden uit Oost hebben een uitnodiging gekregen voor een online ontmoeting, preekbespreking. En die wordt vanmiddag gehouden en start om 16:30. U kunt tot 15:00 opgeven voor een e-mail, door een e-mail te sturen naar maria@jagervreugd.nl. U ontvangt dan kort voor de meeting een mail met de link en instructie hoe u kunt aansluiten. Verder heb ik nog een nagekomen bericht. Nu we als kerkenraden enkele weken kerkdiensten via beelduitzending beleggen, horen we graag eens wat u daarvan vindt. Hoe zijn uw ervaringen thuis hiermee en wat wilt u daarover melden? Mocht u nog verbeterpunten hebben, meld u dan via poortkerk.nl/beelduitzendingen. U kunt de reacties ook doorgeven via uw wijkhoudering. Dit geldt voor de gemeenteleden van zowel Oost als West. Laten we samen blijven werken aan mooie diensten in deze periode. De collecte is vanmorgen bestemd voor de diaconie in West en voor Oost International Justice Mission. In deze dienst gaat dominee Jan Wesseling ons voor en de kerkenraad wens u een gezegende dienst.
Zoals gebruikelijk, broeders en zusters, ook van mijn kant een heel goede en gezegende zondagmorgen. Het blijft natuurlijk een beetje vreemd om in een vrijwel lege kerkzaal te staan. En tegelijk wordt het ook alweer een beetje het nieuwe normaal. Iets waar we waarschijnlijk wel voor een aantal weken en wellicht maanden aan moeten wennen. Het idee dat je bij elkaar hoort en ook met elkaar verbonden bent via de beelduitzending. En we doen dat op de eerste dag van de week. Sinds de opstanding van de Heer Jezus, de dag waarop Hij zich aan ons verbindt en naar ons toekomt. Vandaar dat hier ook een nieuwe paarskaars staat. Die is vorige week voor het eerst aangestoken, maar deze kaars die symboliseert het licht van onze levende Heer dat ons bestaan hier op aarde binnenvalt. Er staan ook mooie symbolen op, een hoofdletter A en een hoofdletter O, maar dan in de Griekse vorm, de Alpha en de Omega, met daartussen het kruis. 5 broden, 2 vissen en ik denk dat daaronder ook iets van perkament ligt. Gesymboliseerd, het licht voor deze wereld, maar ook het licht vanuit de hemel in deze bijzondere tijden. Ik hoorde van mensen dat ze thuis bij het beeldscherm ook een kaars aanstaken om daarmee het licht van Jezus in de huiskamer te symboliseren. En vanaf deze plek zie ik u voor me, in huiskamers of op andere plekken, met elkaar verbonden en toch verspreid. Zoals u gehoord hebt zijn wij heel benieuwd naar uw ervaringen thuis, omdat het altijd voor verbetering vatbaar is. De coronacrisis heeft ons allemaal overvallen. Dus we zijn aan het zoeken, hoe doen we het, wat is goed, hoe bereik je de mensen en zeker ook de kinderen zo goed mogelijk. En wat mij betreft is het ook een uitdaging om die zoektocht samen te doen, vervuld van liefde voor elkaar. Ik wil even citeren uit een mailtje van een jongere dat ik afgelopen week kreeg. Op dit moment is het grootste probleem dat we elkaar fysiek niet zien en geen eye-to-eye contact met elkaar kunnen hebben. Wat we op dit moment wel hebben is techniek en muziek. Tegenwoordig een geschenk van God. En dankzij die twee kunnen we, al is het dan wat minimaal, wel contact met elkaar oefenen als broers en zussen thuis. We zijn beperkt, maar laten we het samen doen, dat is het belangrijkste. Zo'n beelduitzending is dus ook een soort geestelijke oefening. Je moet je gelovig realiseren dat we op afstand van elkaar zitten, misschien wel wat opgesloten in je huiskamer. Godsdienstoefening heette een kerkdienst vroeger. Het is echt ook een oefening in het dienen van God. We hebben zeker ook aan de kinderen gedacht. Er is speciaal voor de kinderen een kinderwerkblad gemaakt. Ik hoop dat dat via de mail jullie allemaal bereikt heeft. En ik hoop dat het jullie helpt om de kerkdienst en ook de preek goed te volgen en er je aandacht bij te houden. Ik wil u allemaal een gezegende dienst wensen, thuis of waar u ook bent. Laten wij ook onze afhankelijkheid van onze Heer uitspreken en daarna ook de zegen van God ontvangen. Laat u waar u ook bent vanuit de hemel liefdevol begroeten, genade, barmhartigheid en vrede, ook voor u, van God onze Vader, dankzij onze Heer Jezus Christus in verbinding met de Heilige Geest. Laten wij een opgetogen lied zingen over onze Heer die werkelijk is opgestaan, lied 624 en... U kunt zeker het refrein naar hartelust meezingen. We zingen vers 1 en 3. Laten wij knielen en God bidden of Hij in ons midden zegenend aanwezig wil zijn. Heer God in de hemel, Heere Jezus, U bent daar ook weer. Geest van hierboven, intens en liefdevol met de Vader en de Zoon verbonden. We danken U dat U uzelf ook aan ons bestaan wilt verbinden. Uitgesproken in de doop al. En we danken u, Heere Jezus, dat wij niet terugkijken op iemand die zo'n 2000 jaar geleden op een gruwelijke manier aan zijn eind is gekomen, maar dat u leeft, werkelijk leeft. En dat zal ook nooit meer wegsterven. We danken u, Heer, voor uw liefde, voor ons leven, voor het licht dat ook in deze tijd ons bestaan binnenvalt, voor uw aanwezigheid in de geest, hier in de kerk, maar gelukkig ook in allerlei huiskamers of andere vertrekken. Geef dat we ons daar gelovig bewust van zijn. En wij bidden, Heer, of u ons wilt zegenen. We beseffen heel goed dat we mensen zijn. En dat de zonde op een of andere manier in ons zit en ook vaak naar buiten komt. Maar we hebben ook gezongen over verzoening die voor ons is bereid. En wij bidden u of u ons genadig wilt zijn, ons wilt vergeven wat wij tekort komen en wat we u vaak tekort doen. Of u wilt zegenen, of u ons aandacht en concentratie wilt geven en of u vooral uw woord wilt laten spreken. Uw stem uit de hemel die via de apostelen tot ons komt. En we bidden u, Geest van God, of u die woorden weer tot leven wilt wekken, zodat ze ook echt zeggingskracht hebben. Wilt u de prediking zegenen? Wilt u dit samen zijn in de geest en in uw waarheid ook echt krachtig laten doorwerken? Wilt u al degenen die op een of andere manier aan deze dienst een ondersteunende bijdrage leveren ook rust en vertrouwen geven en hen zegenen. Wij bidden in uw naam. Amen. Laten wij de boeken van God openen. We lezen uit Johannes 11 en Johannes 20, het evangelie van een van de eerste apostelen. Ik zal de lezing zelf doen, zie ik. Johannes 11, het gaat over wat wij wel noemen de ongelovige Thomas. En we komen hem al tegen in Johannes 11. En daarom lezen wij vers 11 tot en met 16. De Heer Jezus heeft daar het een en ander tegen zijn volgelingen gezegd. Nadat hij dat gezegd had, zei hij: onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden: als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer. Ze dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit: Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de anderen: laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven. Diezelfde Thomas, die ontmoeten we weer in Johannes 20, we lezen vers 19 tot 21. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk heeft de apostel verteld over de wonderbaarlijke opstanding van de Heere Jezus. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. Daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Laten wij na de verkondiging luisteren naar het zelelied Vreugde van mijn hart. Daarna komt er een kindmoment. Dat is dit keer niet voor de preek, maar daarna. En aansluitend aan het kindmoment zingen wij opwekkingslied 347. Broeders en zusters, alle andere mensen die meekijken of meeluisteren. Misschien is dit wel het woord wat de situatie van deze tijd het meest typeert. Onzeker zijn. De vragen die wervelen door de lucht. Hoe zal deze coronacrisis verder verlopen en als het gelukt zal zijn om de curve af te vlakken? Hoe lang zal het dan nog gaan duren? We dachten in eerste instantie een paar weken, maar misschien worden het wel maanden. Wat zullen de gevolgen zijn voor de economie? Voor je bedrijf, je gezondheid, je vakantieplanning wellicht? Zal het consequenties hebben voor je werk of je opleiding? En hoe zal het gaan met de kerk en de gemeente? Vragen te over. En heel veel van die vragen, daar is het antwoord nog niet op voorhanden. En dat kan je onzeker maken en ook aan het twijfelen brengen. Onzekerheid hangt in de lucht, maar ook twijfel hangt in de lucht. Twijfel en onzekerheid zijn natuurlijk ook heel nauw met elkaar verbonden. Want als je naar mensen luistert, dan hoor je bij heel veel mensen ook twijfel als het gaat om geloofsvragen. Bestaat God wel? En waar merk ik dat aan? En klopt de Bijbel wel? Vragen we heel veel jongeren in hun tienerjaren meekomen. Of later in je leven, houdt God echt wel zielsveel van mij? Ook als hij weet hoe ik in elkaar zit of wat ik in de loop van mijn leven heb uitgevreten. Is God er wel bij? Als ik me heel ziek voel of dood eenzaam. Er zijn heel veel mensen onzeker over, zeker als je signaleert hoe graag ze dat horen of tegen elkaar zeggen. En God is erbij of God houdt van je. Daaronder zit natuurlijk vaak een stuk twijfel of onzekerheid. En een schoolvoorbeeld in de Bijbel van zo'n brok onzekerheid of diepe twijfel lijkt Thomas te zijn. We kennen hem ook als de ongelovige Thomas. Thomas de twijfelaar. zou je hem kunnen noemen. En ik wil vanmorgen preken over Jezus die zoekende zielen zoekt. En Jezus zoekt twijfelende en zoekende zielen. Drie dingen: wie is Thomas, hoe reageert Jezus en hoe gaat het verder? En mijn bedoeling met deze preek vanmorgen is dat wij ook als we twijfelen of ons onzeker voelen, dat we des te sterker durven te geloven. Wie is Thomas? Thomas die staat bij heel veel mensen bekend als de ongelovige Thomas. Ik dacht, je zult maar zo bekend staan, zeg. Mensen zullen je maar de ongelovige Jan noemen. Of de ongelovige Monique. Nou, ben je mooi klaar mee. Maar doen we Thomas daar wel recht mee? Het is opvallend dat die aanduiding nergens zo letterlijk in de Bijbel staat. Wat is die Thomas eigenlijk voor figuur? Nou, we komen hem eerder tegen, een paar keer. Maar een van de eerste keren is in Johannes 11, hè, dat hebben we gelezen, als de Heer Jezus onomwonden tegen zijn volgelingen zegt dat zijn beste vriend Lazarus is gestorven. En dan zegt de Heer Jezus, kom, laten we naar hem toe gaan. En Thomas, meteen eroverheen. Ach, heden. Als wij naar Lazarus toe moeten gaan, nou laten we maar met Jezus meegaan en ook sterven. En dat klinkt wat somber. Spreekt natuurlijk ook een enorme loyaliteit, een hele sterke band met de Heer Jezus mee. Thomas is zelfs bereid om met Jezus mee te gaan en te sterven. Maar er speelt meer mee. Als je even inzoomt op Thomas, dan ontdek je dat Thomas een nuchter mens is. En je zou hem echt gewoon een realist kunnen noemen. En meegaan naar Lazarus, oké. Maar dat betekent ongetwijfeld dat je vanuit dit leven, door de poort van de dood, gaat vertrekken. En dat kan. Maar het omgekeerde, dat bestaat niet. Uit de dood terugkomen in dit leven, dat kan echt niet. En Thomas is dus iemand die graag het naadje van de kous wil weten. Je zou hem een onderzoeker kunnen noemen. Iemand die eerst de feiten en de harde gegevens op tafel wil hebben, voordat hij daar conclusies aan durft te verbinden. En ik weet niet of dat meteen ongelovig is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar vaak ook wel iets van mezelf in herken. Er zijn zoveel dingen waarbij je kunt zeggen, ja, gebruik nou gewoon eerst eens even je nuchtere verstand. En dan zijn er zoveel dingen in de Bijbel waarbij je gewoon met je nuchtere verstand zegt van ja, maar dat kan toch eigenlijk niet. En heeft God deze wereld prachtig, zeker in deze lentetijd en op een zonnige zondag, heeft God deze wereld in 6 dagen van 24 uur geschapen. Is 6 miljard jaar niet veel geloofwaardiger? Moet ik echt geloven dat op een goede dag er ineens een nieuwe aarde uit de lucht komt? Of dat mensen van de ene op de andere minuut weer gezond en wel opstaan. Dat zal me een tumult geven op de Munnekhof. Maar wat als mensen nou al 100 jaar geleden begraven zijn, of ooit op zee het leven hebben gelaten en een zeemansgraf hebben gekregen? Of een heel andere vraag, is Gods genade wel echt ook voor mij? Er zat mensen die daar aan twijfelen. Allemaal heel menselijke vragen ook. Ook voor een dominee. Er was een collega die schreef een paar jaar geleden een boekje met de titel Ik geloof, geloof ik. En de reactie op dat boekje was van, nou mooi dat een dominee ook kan twijfelen, hè, alsof dat heel abnormaal zou zijn. Is twijfel fout? Is dat een blijk van ongeloof of klein geloof of misschien wel zonde tegenover God? Ja, ergens is twijfel natuurlijk wel gebrek aan geloof. Vroeger zeiden we in het avondmaalsformulier, wij hebben geen volkomen geloof. Mensen veronderstellen dat wel eens, dat je geloof eigenlijk altijd stoer en krachtig en goed is. Maar in het verleden zeiden we altijd tegen elkaar, ja, wij hebben geen volmaakt geloof. Vandaar ook, ik geloof niet in een geloof zonder twijfels en zonder vragen en zonder zoeken. Ik zou bijna zeggen dat twijfel met ons mens zijn is gegeven, ons mens zijn na de zondeval. Iemand volledig vertrouwen, dat is bijna onmogelijk geworden. En God volmaakt vertrouwen, dat is mensen niet aangeboren. En we hebben allemaal die neiging om na te denken, om te willen begrijpen, voordat je je helemaal aan iets toevertrouwt. Zeker omdat het in de Bijbel gaat over ongelooflijke dingen. Omdat God ongelooflijk wonderlijk is. Ik zou Thomas dus willen zien als een nuchtere realist. Iemand die leeft vanuit de harde feiten. Hoe reageert Jezus? Laat die Thomas links liggen. Joh, zoek het uit, man. Als jij het niet geloven wil, nou, jouw probleem. Helemaal niet. Op de eerste dag van de week, een week na Pasen, het is vandaag ook Thomas zondag. Op de eerste dag van de week, echt zijn dag, zoekt hij Thomas op. Opnieuw dwars door een afgesloten deur, ineens staat hij daar. In levende lijven. Shalom. Zo'n groet hakt er wel in, hoe alledaags die ook klinkt. En stel je voor dat iemand die net gestorven is en die je hebt helpen begraven, dat die zomaar ineens plotsklaps weer door de achterdeur binnenkomt stappen. Goedemorgen. Heel alledaagse groet. Maar het klinkt wel even heel anders dan normaal. Het is misschien wel iets om voor jezelf heel goed vast te houden. Op de eerste dag van de week tot op vandaag toe klinkt die groet van de Heer Jezus. Aan het begin van elke kerkdienst. Als u meekijkt en meeluistert, dan hebt u hem ook gehoord. Genade voor jou. En vrede ook voor jou en u. Elke zondag opnieuw wil de Heer Jezus ons zo begroeten, omdat Hij elke zondag opnieuw ons wil optrekken in zijn werkelijkheid. Hij leeft, mens. En alleen in die groet al wil de Heer Jezus je op niveau brengen. En Thomas, jongen, ach, ik ken je langer dan vandaag. Jij wilt altijd eerst zien en dan pas geloven. Ik sta voor je neus als een tastbaar bewijs. Ja, of Thomas het werkelijk gedaan heeft, vertelt de Bijbel niet. Maar de Heer Jezus die nodigt hem uit, die daagt hem bijna uit en zegt, nou hier, mijn zij, de wond is nog maar nauwelijks gedicht. En kijk, mijn handpalmen. Voel maar. Confronterend natuurlijk voor Thomas. En ineens staat de Heer Jezus daar. Onontwijkbaar. maar ook heel overtuigend. Thomas kan er niet omheen. De opstanding van de Heer Jezus uit de dood is niet geloofwaardig, omdat het zo logisch is. Zo goed verklaarbaar. Want dat is helemaal niet zo. En dat was het voor de vrouwen niet op de paasmorgen. Zij zoeken Jezus. Collega Jacco heeft daar heel mooi bij stilgestaan vorige week. Zij zoeken Jezus, maar wel tussen de doden. En voor de discipelen niet, want ze kruipen angstig en wanhopig bij elkaar. En voor Thomas niet. En ze hebben allemaal moeite om zeg maar die nieuwe realiteit te geloven en om daarin te leven. De Heer is werkelijk opgestaan. Prachtig, heerlijk. En je trekt je eraan op. En je haalt je hart eraan op. Maar wees eerlijk. Als u in de huiskamer uw hand zou mogen opsteken, wie twijfelt er nou nooit? En daarom komt de Heer Jezus ook zo vaak naar je toe. Elke zondag opnieuw. Omdat hij ook wel ziet en aanvoelt dat wij het risico lopen om als het ware weg te zakken in het leven van elke dag. En daarin opgesloten te raken. En dan wil hij elke zondag weer je in zijn werkelijkheid tillen. Liefdevol. En dat is zijn zorg voor zoekende en twijfelende zielen. En dan weet ik heel goed dat de Heer Jezus niet in levende lijven hier verschijnt. Hè? Wat zou je dat soms graag willen, toch? En dan maar door een gesloten deur, maar ach, kwam hij maar even een keer binnenstappen. Goedemorgen. Wil je even de Heer Jezus zien en voelen en aanraken en tot rust komen? Kon je maar even een teken krijgen of een wonder ervaren? Maar zo doet de Heer Jezus dat heel vaak niet. Maar hij komt wel met de boodschap van zijn eerste getuigen. En daarom zegt hij natuurlijk ook tegen Thomas, gelukkig ben je als je mij niet ziet en wel gelooft. Paulus die borduurt voort op dat thema als hij zegt, wij leven uit geloof en niet uit aanschouwen. En dan heeft Paulus het ook over het leven na het sterven. Hij zegt, wij leven uit geloof, want we hebben het nog niet met eigen ogen gezien. Maar dat betekent niet dat je in een moeras wegzakt. Je hebt vaste grond onder de voeten. En wij mogen geloven en lopen op basis van het getuigenis van de apostelen. En daarom tot slot, hoe gaat het nu verder? Hij zou bijna kunnen zeggen dat het verzet van Thomas is geknakt. Hij geeft zich royaal over. Mijn Heer, je ziet hem bijna op de knieën vallen, maar hij gaat nog verder. Mijn God. En daarmee heeft hij doorgekregen met wie hij ten diepste te maken heeft in Jezus. Mijn God. Maar daarna is Thomas voor ons besef uit beeld verdwenen. Maar ik kwam hem in 2011 ineens weer tegen. Notabene in India. Volgens overlevering heeft Thomas het evangelie van Jezus in Azië, Syrië en verder oostelijk ook in India verkondigd. Zijn de geleerden het niet helemaal over eens. Maar zoals Paulus het water is overgestoken en in Europa het evangelie van Jezus Christus heeft gebracht, zo kreeg het in India met behulp van Thomas vaste grond onder de voeten. En Thomas die in een heel ander werelddeel het geweldige nieuws mag vertellen. Mensenlief, Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Wat ik niet wist in 2011 is dat Thomas zijn geloof in Jezus met de marteldood heeft moeten bekopen. En daarom even dit plaatje, want dat schijnt gebeurd te zijn op de Thomas Mountain, de Thomasheuvel. Ik ben er geweest, prachtige kerk, afbeeldingen van alle 12 apostelen. En vlakbij Chennai of Madras heet die stad. En dus de twijfelaar, zou je kunnen zeggen, die heeft later heel daadkrachtig zijn geloof moeten vasthouden. En het heeft hem een gruwelijke dood opgeleverd. En ik zal niet gauw vergeten dat ik dat een keer aanhaalde in een heel kleine gemeente, in een bovenzaaltje ergens in India. En dat ik zei, zoals Paulus naar ons in Europa is gekomen, zo is Thomas naar jullie overgestoken en dat de mensen tranen in de ogen kregen. Ik dacht, kennen wij dat nog? Tranen in je ogen krijgen omdat de Heer Jezus in zijn liefde je bestaan is binnengekomen. En je het geweldige nieuws van zijn opstanding mag kennen. Ziet u wat Jezus in Johannes 20 aan het doen is? En zijn kerk moet opgetrokken worden op het fundament van de apostelen. Maar er moet niet eentje tussen zitten die zegt van ja, maar ik weet het allemaal nog niet zo zeker. Nee, dat moet een hecht fundament worden. Er mag niet al bij voorbaat een scheur in zitten. Dat zou het fundament ernstig verzwakken. De boodschap moet eenstemmig de wereld in. Mensen geloven het. Jezus leeft en regeert. Geloof het. Ook in deze onzekere coronatijd. Als je inzit over je baan, of je opleiding, of als je gewoon bang bent om het ook te krijgen, misschien wel met ernstige gevolgen. Als het thuis zitten met je kinderen en het onderwijs thuisgeven niet meevalt. Geloof het. Ook als je twijfelt of Gods genade wel voor jou of voor u bestemd is. Geloof het. Als de twijfel je besluit, is er wel leven na de dood. Bestaat dat wel? Gezond en wel weer opstaan. En dan zegt de Heere Jezus, hij leeft. Tegen jou. Hij zal het straks aan het eind van deze dienst ook ons allemaal op het hart binden. De genade van Jezus. En de liefde van God. En de vrede van de geest. Is voor jou. Ik leef en ik ben bij je, elke dag weer, tot in de eeuwigheid. Geloof dat maar. Amen.
Hoi. Op in het laatste verhaal in onze korte serie Getuigen van Pasen. En vandaag zijn we eigenlijk weer terug bij waar we begonnen, bij de discipelen van Jezus. En we kijken vandaag naar één discipel in het bijzonder, naar Thomas. Thomas' naam betekent tweeling. En in de Bijbel staat daar ook wel dynamus genoemd, maar ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Want Thomas komt van het Arameese woord voor tweeling. En Didymus komt van het Griekse woord voor tweeling. Dus eigenlijk heet hij tweeling. Waarschijnlijk heet hij niet per se echt zo. Dan had hij gewoon een andere naam. Maar weet je, Thomas, van in die tijd hadden mensen nog geen achternamen. En dit was een handige manier om mensen uit elkaar te houden. Die ene man, die weet wel, die tweeling, Thomas. Misschien ken je hem wel Thomas zelf. Want die naam komt nog best vaak voor. Misschien heet je wel Thomas. Dat zou helemaal leuk zijn. Maar misschien ken je ook wel de uitdrukking ongelovige Thomas. En dat is eigenlijk helemaal niet zo positief. Want een ongelovige Thomas is iemand die niks van je wil aannemen. Die er niks van gelooft. Die waar het grote moeite kost om iemand van je gelijk te overtuigen. Nou, die uitdrukking komt eigenlijk rechtstreeks uit de Bijbel. En als we kijken naar Thomas in de Bijbel, dan zien we ook dat Thomas gelooft in de dingen die hij kan zien. In de eerste keer dat Thomas tegenkomt in het Johannes Evangelie, zijn de discipelen met Jezus op weg van Galilea naar Jeruzalem. Dan moeten ze door Judea reizen. En Jezus heeft dat net dat besluit genomen. En dan zegt Thomas, nou laten wij dan maar meegaan om met hem te sterven. Thomas ziet wel dat de Joodse hoge priesters, de schriftgeleerden, de fariseeën, niks op hebben met Jezus. En hij ziet ook dat het waarschijnlijk zijn gaat aflopen met Jezus. Maar hij gaat toch mee. Want hij gelooft in Jezus, maar wel dat hij kan zien van Jezus. En hij ziet wel, dit gaat niet goed aflopen. En toch is Thomas trouwig. Thomas gaat wel mee. Hij haakt niet af. Hij blijft meegaan. En ook later, als we Thomas nog een keer tegenkomen, dan is dat in een stukje waarin Jezus spreekt over de hemel. En over dat hij teruggaat naar de Vader. Nou, dat gebeurt inderdaad ook met hemelvaart. Gaat Jezus voor de ogen van zijn discipelen naar de Vader. En Thomas wil weten hoe ze dan bij Jezus kunnen komen. Thomas wil het wel geloven, maar hij wil het ook graag zien. Vertel het maar, leg het maar uit. Laat me zien. En zo kom je aan bij het stukje waarin Thomas een belangrijke rol speelt. Ook dat lees je alleen in het Johannes Evangelie. Daar staat namelijk dat de discipelen bij elkaar komen en dat Jezus in het midden verschijnt. Thomas is daar niet bij. Waarschijnlijk was Thomas zo verdrietig dat hij ook niet samen wilde zijn met de discipelen op dat moment. De discipelen vertellen daarna aan Thomas, Thomas, we hebben Jezus gezien. Jezus was in ons midden en brood gegeven met ons en hij is ook weggegaan. Thomas kan het niet geloven, Thomas wil het niet geloven. Zo bezig zijn met het verdriet en met wat hij gezien heeft. Hij heeft Jezus zien sterven, hij heeft Jezus zien lijden. Hij was een getuige van toen Jezus gevangen genomen werd. Hij reisde met Jezus mee naar Jeruzalem. Hij weet het allemaal. Hij heeft hetzelfde als in Jezus is hartstikke dood. En er is niks wat dat kan veranderen. Totdat de volgende week aankomt. En dus de discipelen opnieuw bij elkaar komen in hetzelfde huis. En nu is Thomas er ook bij. En dan ineens verschijnt Jezus weer. En Jezus roept Thomas naar voren. Niet verwijtend. Niet boos. Niet van Thomas. Slaat op, waarom wil ik geloven? Jezus gaat het laten zien. En hij roept Thomas bij zich. Thomas, kom eens hier en kijk eens naar de wonden in mijn handen. Kijk eens naar de wond in mijn zij. Jezus had een wond in zijn zij omdat de soldaat haar een speer in had gestoken toen Jezus al gestorven was. Die wonden in zijn handen, die wond in zijn zij, Thomas mag ze zien. Hij mag ze zelfs aanraken. En dan valt Thomas op zijn knieën. En hij ligt voor Jezus en hij zegt, mijn Heer en mijn God. Jezus is niet meer alleen maar zijn aardse leider. Hè, een goed mens, iemand die, waar je graag mee optrekt. Nee, Jezus is nu echt zijn Heer. Jezus is zelfs zijn God. Zo is dat een slag van Thomas. En Jezus ziet dat. En hij zegt, het is fijn dat je het gezien hebt en het nu gelooft. Dat je het nu hebt meegemaakt. Maar hij zegt, zalig. Gelukkig zijn de mensen die het niet zien en die het toch geloven. Maakt dat Thomas minder? Nee. Thomas is net zo goed discipel van Jezus en net zo goed gaat hij de evangelie verder brengen. Als je de buitenbijbelse bronnen moet geloven, is hij zelfs helemaal tot in India gekomen. Toch zegt Jezus hier eigenlijk ook iets over jou en mij. Wij kunnen God niet zien. Wij kunnen ook Jezus niet zien. We moeten het maar geloven. We moeten het doen met wat wij uit de Bijbel weten. Namelijk dat Jezus is gestorven en opgestaan en dat hij koning is in de hemel. En als je dat gelooft, Jezus, dan ben je gelukkig. Dan ben je een gelukkig mens. Ik wens jou en je familie een hele fijne Paasdagen. Denk er nog maar eens aan. Je kunt het niet zien, maar je weet dat het waar is. Jezus kwam voor jou en voor mij. Wil je het geduld?
Omdat Jezus echt leeft, is het ook heel behulpzaam en rustgevend dat we tot hem mogen bidden. We zullen uiteraard de Heer danken voor de geboorte van Eloïse Kaspers. En we zullen ook danken voor het herstel van broeder Wout Brands. En ik voeg eraan toe dat er de afgelopen weken ook geruststellende berichten rond Marjolein Helletaal kwamen, gelukkig. We zullen danken voor het 45-jarig huwelijk voor broeder en zuster Bert en Riet van Aalderen uit Oost. Maar tegelijk zullen we hen ook aan de Heer opdragen samen met Roel en Sita van Aalderen, omdat hun zus is gestorven in de Heer. Verder is de moeder van zuster Ella Meijer overleden en de moeder van Ella is tegelijk ook de vrouw waar de vader van zuster van Vele van Dongen op latere leeftijd mee getrouwd is. En we zullen Hanna Muller aan de Heer opdragen omdat haar uitzending is uitgesteld. Laten wij knielen en bidden. Heer Jezus Christus, u leeft. Wij bidden maar niet wat in het luchtledige, iets blauwe hinein. Wij hoeven het ook niet op een schreeuwen te zetten om u zo mogelijk te bereiken. Maar u leeft. U bent God. Overal tegelijk aanwezig. Met uw mensenlichaam in de hemel. En wij willen u aanbidden, Heere Jezus. Want wat is het eigenlijk een wonder van liefde en genade dat wij u mogen kennen. Dat het onvoorstelbare nieuws van uw levendwording uit de dood ook is doorgedrongen tot in West-Europa. In ons leven. En dat we dat geloof mogen delen met zoveel christenen wereldwijd. De Thomas-christenen in India, zoals sommigen zichzelf noemen. Maar ook christenen in zoveel andere landen en werelddelen. Mensen die de eerste dag van de week uitbuiten om u te aanbidden en uw stem te horen. En het evangelie verkondigd te krijgen en in hun hart te sluiten. Geef dat we dat wonder ook op waarde weten te schatten en dat nooit vanzelfsprekend gaan vinden. En wilt u ons ook leren, Heilige Geest, om Jezus Christus te bewonderen. En om God te bewonderen. Zodat alle vanzelfsprekendheid ervan afgaat en alle zelfgenoegzaamheid wordt weggeblazen. En wij echt mensen zijn die op de knieën vallen en zeggen, mijn Heer, mijn God. We danken u dat dat oor- en ooggetuigenis van de eerste apostelen zeker is. Dat dat geen stemmen zijn die elkaar tegenspreken, maar dat het eenstemmig is doorgekomen. Zodat we als kerk ook een hecht en solide fundament onder ons bestaan hebben. Dan weet u ook dat twijfel ons kan besluipen. Heer, wij zijn mensen. Vertrouwen, overgave zijn bizar moeilijk geworden soms. En dan vliegen de vragen ons aan. Of de Bijbel wel klopt. En hoe het allemaal gegaan is ooit bij de schepping. En hoe het nou toch kan opstaan uit de dood, omdat biologen en medici het voor onmogelijk verklaren. Vragen die opwellen omdat we ons schuldig voelen of tekort voelen schieten of minderwaardig. Vragen waarbij we ons echt soms wanhopig kunnen afvragen of uw liefde wel echt voor ons is en uw genade wel voor ons bedoeld. En wij bidden of u in al die twijfel en onzekerheid ons wilt omarmen. En wilt bemoedigen. En tot rust wilt brengen. Genade voor jou. En vrede. Van God de Vader. En van de Heer Jezus Christus. Heer, wij willen u danken dat wij ook in deze moeilijke tijd op deze manier kerkdiensten kunnen houden en uitzenden en ook in onze huiskamers toch geestelijk met elkaar verbonden kunnen zijn. Geef dat we dat ook vasthouden en voor ogen houden. Wij danken u, Heer, voor het wonder van nieuw leven bij Eloïse Kaspers. Wilt u de ouders ook zegenen en ook dit kind laten opgroeien in uw vrede. En in uw liefde. Wilt u de moeder herstel geven. En wilt u en ook helpen om echt uw beeld te vertonen in hun gezin. Wij danken u dat er goede berichten kwamen over broeder Wout Brands en ook over Marjolein Hellentaal. Wilt u hun herstel ook bevorderen en zegenen en geef ook dat ze daarin uw geneeskracht ervaren, want het is toch ook echt wel, Heer, genezing op gebed. En daar danken wij u voor. Wij bidden voor alle zieken, de coronazieken, zeker ook al die verpleeghuizen waar de besmetting is binnengekomen en waar mensen zo broos en kwetsbaar zijn. En de dreiging rondwaart. Maar wij bidden ook voor alle mensen die lijden aan andere ziekten. Waarvan de behandeling misschien wel uitgesteld is en doorgeschoven omdat er in de ziekenhuizen even geen plaats voor is en geen ruimte gemaakt kan worden. Heer, wij bidden of de situatie toch ook zo spoedig mogelijk weer mag normaliseren. Niet om op de oude voet verder te gaan, maar om toch geleerd te hebben hoe kwetsbaar en afhankelijk we als mensen zijn. Wilt u dat signaal ook in deze tijd krachtig uitzenden? We bidden voor elkaar, Heer. Ook nu we wat moeilijker met elkaar contact kunnen oefenen en elkaar niet van aangezicht tot aangezicht in de kerkzaal en in de hal kunnen zien. Maar geef dat wij elkaar in ons hart sluiten en in onze gebeden opdragen. Wij zegenen, wij bidden om uw zegen over de gezinnen. Wanneer het ook ingewikkeld is, Heer, thuisonderwijs, nauwelijks de deur uit mogen en veel meer op elkaars lip zitten dan je gewend bent. Geef dat daar toch ook manieren in gevonden worden om dat op een vredelievende en liefdevolle manier met elkaar te doen. Wij bidden voor hen die eenzaam zijn, zich opgesloten voelen wellicht. Wilt u bij hen zijn en ook daarin rust en vrede geven? Heer, wij danken u voor het 45-jarige huwelijk van broeder Bert en zuster Riet van Aalderen. Voor alles wat u hen in de loop van hun leven samen hebt gegeven aan mooie dingen, maar ook voor uw kracht in moeilijker tijden. Wij dragen hen aan u op, samen met Roel en Sita, omdat hun zus is gestorven. In het licht van Pasen. En dan zijn wij verdrietig, Heer, maar we mogen ook omhoog kijken. Naar u, de levende. En wij bidden u of u hen allemaal ook die troost wilt geven, sterk in uw kracht en gerust in uw bescherming. Zo bidden wij ook voor zuster Ella Meijer met haar man Henk en al haar familie. Voor zuster Van Velen van Dongen met haar man, ook nu er weer extra zorg voor haar vader komt. Dat zuster Belder is gestorven, ook na een jarenlange periode van achteruitgaan en minder goed kunnen nadenken en contact maken. Heer, geef dat we beseffen dat ook haar leven in uw handen veilig is en eeuwig is. We dragen Hanna Muller aan u op. Ook nu haar uitzending naar Zuid-Amerika weer is doorgeschoven en uitgesteld, wilt u Hanna ook helpen om die tegenslag te verwerken. Dat ook samen met u te doen. Heer, u weet wat er allemaal gaande is in de wereld. Hoe politici erop reageren, hoeveel overleg er achter de schermen gevoerd wordt. Wij bidden in deze periode van onzekerheid om uw wijsheid en om uw nabijheid. Voor al die mensen die druk zijn in de zorg. Als het gaat om beslissingen nemen, beleid bepalen en wat al niet meer. Heer Jezus, wilt u van ons sterke gelovigen maken. Mensen die echt naar hartelust zingen. Ik geloof in God de Vader, de Schepper die de schepping draagt. En in zijn Zoon, in Christus Jezus, die aan het kruis de wereld redde. En alle mensen ertoe zal bewegen zijn naam te belijden. Zegen ons. uit genade. En geef ons uw vrede in Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw liefdegave ook in de collecte aan de Heer te geven. De collecte voor West is bestemd voor de diaconie en in Oost voor International Justice Mission. Laten wij tot slot uit het kerkboek lied 238 zingen. Ik heb dat lied ook gekozen omdat in West er rond Pasen bloemen zijn rondgebracht met een kaartje. En daarop stond sterk in Gods kracht en gerust in zijn bescherming. Dat is iets wat je in deze tijd zeker elkaar mag toewensen en toezingen. We zingen vers 1 en vers 2. Thank you. Laat u hier, maar ook thuis, of waar u ook kijkt of luistert, vanuit de hemel zegenen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de vrede van de Geest met u allemaal.